Ja, Hendrik en Bernice, na zo'n psalm heb je eigenlijk geen preek meer nodig. Wat een psalm en wat een inhoud, hè. En toch hebben we een tekst uitgekozen in overleg met elkaar voor deze middag. Een tekst die jullie ook op de trouwkaart hebben gezet. Een tekst die we vonden in Jesaja 41 en daarvan om precies te zijn het 13e vers. Uiteraard lezen we die in het verband waarin die voorkomt. Er staat, want ik de Heer uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Het gebeurt wel eens op een warme zomerdag, dat er 's avonds onweer dreigt. En dan hoor je heel in de verte, hoor je het gerommel van de donder al aankomen. Dan is het nog op grote afstand. Vooral 's nachts als het verder stil is. Dan hoor je dat al op een grote afstand. En dan zie je ook het weerlicht al. Terwijl de bui nog op grote afstand is. Dan zie je het weerlicht al in de wolken. Op zo'n manier heeft nu ook Jesaja de profeet het onweer van de ballingschap zien en horen aankomen. Hij deed dat bij de verlichting met Gods geest. Hij was een profeet en een profeet ziet meer dan andere mensen. Die krijgt dingen te zien die andere mensen nog niet zien. En zo heeft de profeet Jesaja meer dan een eeuw voordat de ballingschap kwam, heeft hij de donder van het gericht al gehoord. Heeft hij de bliksemschichten al waargenomen en heeft daar tot het volk over gesproken. Heeft het volk zien zitten in de ellende van Babel. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook mogen verkondigen dat de Heere God dat volk weer terug zou brengen en genadig zou zijn. Hij heeft zelfs de naam mogen noemen van de koning die daartoe opdracht zou geven. Koning Kores, de Perzische koning Kores of Cyrus, die zou Israël verlof geven om terug te gaan naar Jeruzalem, om daar de tempel te gaan bouwen. De naam van die koning heeft Jesaja al genoemd, verlicht door de Heilige Geest. Troost, troost mijn volk, zo begint dan ook Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat geldt, die troost, dat geldt voor hen die in Israël de Heere hebben leren verwachten. En die dat nog steeds doen. Ook al zitten ze daar in Babel. Ze kunnen het hopen en het verwachten niet nalaten. En die zullen de kracht vernieuwen. Dat staat aan het eind van hoofdstuk 40. Zij die dat verwachten mogen beoefenen. Zullen opvliegen met vleugels gelijk de adelaars. De arenden. Ze zullen wandelen en niet moe worden. Ze zullen lopen en niet mat worden. Want de Heere wordt niet moe en niet mat. Hij geeft de zijnen kracht. En dat geldt dus van degenen die hem verwachten, maar niet voor al degenen die dat niet doen. En wie zijn dat dan bijvoorbeeld die dat niet doen? Nou, bijvoorbeeld de afgodendienaars, zegt Jesaja. De heidenvolken, die hout en steen vereren, die beelden maken die ze vast moeten zetten met pinnen in de aarde. Die heidenvolken zullen de krachten niet vernieuwen. Ze worden door de Heere uitgedaagd, staat er aan het begin van hoofdstuk 41. Nou, laat eens zien dan dat je de krachten vernieuwen kunt. Maar dat kun je niet. Dat kun je niet, want je verwacht Israëls God, de levende God, niet. En daar zit tegelijkertijd een waarschuwing in. Tegenover degenen in Israël die daarin mee willen doen, hè, met die afgodendienst. Die waren er namelijk ook. Die had je al voordat de ballingschap komt. Want die ballingschap is ook niet voor niets gekomen. Die kwam vanwege de vele afgoden die ook in Israël werden gediend. Maar ook in de ballingschap zelf waren er nog mensen die zeiden van, ach, laten wij maar meegaan doen met die Babyloniërs. Die hebben ook allemaal hun goden. Waarom zouden wij die hier ook niet gaan dienen? Want de Heere die bekommert zich toch niet meer om ons. Die God van Abraham, Isaac en Jacob, die kunnen we wel vergeten. Je moet niet denken dat we daar nog ooit iets van zullen horen. Laten wij meedoen met de Babyloniërs. En laten wij ook die vreemde goden gaan dienen. Zulke mensen waren er. Die kregen het in Babel naar hun zin. Deden met de godsdienst van de Babyloniërs mee. En ze dachten niet aan een terugkeer naar Jeruzalem. Dat was voor hen een afgeschreven zaak. Het is duidelijk, gemeente bruidspaar, dat zulke mensen niet meer op de Heere vertrouwen en dus ook de kracht niet vernieuwen kunnen en dat die dus ook niet door de Heere worden vertroost zoals in ons tekstvers gebeurt. Dat is een waarschuwing voor ons allemaal, hè? Als wij mee gaan doen met de wereld, met het ongeloof, ook in deze tijd, als we de Heere verlaten. Als we er de brui aan geven, de dienst van de Heere, het zoeken van de Heere, het vrezen van de Heere. Ja, dan heb je eigenlijk niets meer te verwachten. Dan moet je het hebben van wat deze wereld biedt. Dan is er geen hoop en geen troost, dan zul je ook de kracht niet meer vernieuwen. Dan dien je feitelijk dode goden, dode goden. Jezaja drijft er de spot mee. Hij zegt, dat zijn goden die hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze geven geen geluid door hun keel. Ze staan daar als een staastok en ze wijken niet van hun plaats. Ze moeten met pinnen in de aarde vast worden gemaakt, anders vallen ze om. Israëls God, onze God, is niet gelijk die. Gelukkig maar, hè. Gelukkig maar dat onze God anders is. Hij is de levende God. En je ziet in het 9e vers, het 8e vers van hoofdstuk 41, dat de Heere God dat volk dat hem nog wel verwacht en dat dat ook blijft doen en weer heeft geleerd te doen in de ballingschap, dat de Heere God dat volk gaat toespreken in vers 8. Gij Israël, mijn knecht, zegt hij. Gij Jacob, die ik heb uitverkoren, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Ja, die mensen waren er dus ook, hè, in Israël, die toch op de Heere bleven vertrouwen, die de hoop niet verlieten. En ze bleven tot de Heere roepen en bedelen om genade en om licht. Zij hadden de Heere lief. Zoals Abraham de Heere lief had gehad. Daarom worden ze ook genoemd het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Je bent een kind van Abraham als je in de voetsporen van vader Abraham wandelt. En hoe deed vader Abraham dat? Toen hij uit Ur der Chaldeeën was vertrokken en daar afscheid had genomen van de afgoderij. En toen hij in het land Kanaan kwam, toen diende hij, toen zocht hij naar de Heer. Hij deed niet mee met de Kanaanieten. Dat kon niet. Die dienden hun goden op alle heuvels, op alle hoge heuvels en onder alle groene boom. Maar Abraham kon daar niet aan meedoen. Abraham die bouwde speciaal persoonlijke altaren voor de heren in Bethel en in Kirjatje Arim en in Hebron en in Sichem. Daar bouwde hij altaren en daar riep hij de naam van de heren, van zijn God aan. Hij hield zich afzijdig van die afgodendienst. Zo hebben ook wij ons in onze tijd afzijdig te houden van de geest van onze tijd. En van de afgoden die nu in ons land worden gediend. Daar hebben wij heel ver bij, vandaan bij te blijven. Dan, als je dat doet, dan bewijs je dat je zaad van Abraham bent, mijn liefhebber. Dat je in de voetsporen van Abraham wandelt. Ook als echtpaar, als jong echtpaar, als gezin. Laat het duidelijk zijn waar jullie staan. Laat het duidelijk zijn wie jullie dienen en wie jullie vereren. Dat je niet de dode goden aanhangt. Ook niet de moderne goden van deze tijd. Maar dat je de God, de levende God. De God van Israël, van Jacob. De God van Abraham dient. Dat je zaad bent van Abraham, mijn liefhebber. En tegen die mensen spreekt God heel lieflijke en heel troostelijke woorden. Dat begint dus al in Jesaja 40 vers 1, troost, troost mijn volk. En dan gaat dat hele hoofdstuk door. En de draad, die draad neemt Jesaja in hoofdstuk 41 ook weer op in het 8e vers. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij welken ik gegrepen heb van de einden der aarde, en ik zei tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en ik heb u niet verworpen, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Zie je dat de Heere God zich daar voorstelt? Dat doe ik in vers 13 weer. Want ik, de Heer, uw God. Hij stelt zich aan ons voor. Ik ben de Heere. Met 5 hoofdletters geschreven hier wel, hè. Dat wil zeggen, de verbondsgod. De ik ben die ik ben. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De levende God. De enige echte die er is. Dat zit in dat naam Heere, dat woord Heere. Die benaming die de Heere hier ook aan zichzelf geeft. Hij stelt zich aan ons voor. Dat doet hij in vers 10. Dat doet hij ook nog een keer in vers 13. Ik, de Heere, uw God. En dan zegt de Heere God ook wat hij doet. Hij grijpt je rechterhand aan, zegt hij tegen het zaad van Abraham, zijn liefhebber. Hij pakt je beet. En dat doet hij met zijn rechterhand, hè? Dat staat in vers 10. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid, Gods rechterhand, waar zo vaak sprake van is in de Bijbel. Vooral in de psalmen, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren die helpt en die sterkt. De schaduw aan uw rechterhand, zo we net uit psalm 121. En Gods rechterhand die wordt zo vaak genoemd. Maar hier staat ook dat hij met zijn rechterhand de rechterhand van de zijnen vastpakt. Van degene die hem verwachten. En die dat in stille oprechtheid doen. Hij pakt hun rechterhand vast. Hand in hand met de Heer. Geef de Heer de hand. Hij reikt ons zijn rechterhand toe als we in zijn wegen willen wandelen. En als we in het spoor van zijn woord zullen gaan, als jullie ook als man en vrouw, dan mag je weten dat hij zijn rechterhand aan je uitsteekt. Om jullie bij jullie hand te pakken. En straks zullen jullie elkaar ook de rechterhand geven. En dat is niet zomaar natuurlijk dat we dat doen, hè? Waarom de rechterhand? Omdat dat de goede hand is. De meeste mensen kunnen met hun rechterhand meer dan met hun linkerhand. De meeste. Niet allemaal, dat weet ik, maar de meesten wel. De rechterhand is de sterke hand. En de Heere die steekt zijn goede hand uit om ons ook bij onze beste hand te pakken. Om die hand ook vast te grijpen en om die nog sterker te maken. Hè? De Heere pakt onze rechterhand beet. En dat doet hij dus om te ondersteunen. Zijn hand bij onze hand. Ik ben met u. Om je te leiden. Om je te sturen. Om je de weg te wijzen. Om je mee te nemen. Gods rechterhand. Laat het daar maar aan over. Hij wil je bij je rechterhand pakken. Zoals jullie elkaar de rechterhand geven. Zo wil de Heere jullie vanmiddag ook de rechterhand aanreiken. Als je tenminste tot hem de toevlucht neemt. Als dat je verlangen is om dat te doen. Om niet zonder de Heere te gaan. Maar om de Heere te zoeken. En om hem lief te hebben zoals Abraham hem lief gehad heeft. Om hem te dienen zoals Abraham hem gediend heeft. Om naar de Heere en naar hem alleen te vragen. Als je dat zult doen, dan zul je mogen weten dat de rechterhand van de Heere, dat die er is en dat die je vastpakt en je niet meer loslaat. Hè? Die rechterhand van de Heere, waar zo vaak in de Bijbel sprake van is. Ik grijp die vast, ik maak die hand sterk, zo kun je het ook vertalen, vanuit de grond al. Ik maak je rechterhand sterk. Mijn rechterhand maakt jouw rechterhand sterk. En dan staat het er in vers 13, staat het er ook nog bij, die tot u zegt. Hè, de Heere zegt ook nog iets. Hij doet iets en hij zegt iets. Hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Dat is onder de mensen soms wel anders. Hè. Hoe vaak gebeurt het je niet dat iemand je iets gezegd heeft, maar er komt niks van terecht. En het overkomt ook jou zelf wel eens, hè, dat je iemand iets hebt beloofd, maar ja, je hebt het wel beloofd, maar er is niks van gekomen, nietwaar. Hè? Ons zeggen en doen spoort niet altijd zo met elkaar. Maar het is bij de Heere wel anders. Als hij je de rechterhand vastgrijpt en als hij je toespreekt, dan mag je ook weten dat hij ook doen zal hetgeen wat hij zegt. En wat zegt hij er dan bij? Hij zegt, ik help u. Vrees niet. Dat staat er 3 keer in dit korte stukje. 3 keer. Dat staat in vers 10 al. Vrees niet. Het staat in vers 13. En het staat in vers 14 nog een keer. Hè? 10, vrees niet. 13, vrees niet, ik help u. En vers 14 begint er nog een keer over. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls, ik help u. He, dus dat vrees niet en ik help u, dat wordt hier 3 keer, dat wordt er als het ware bij ons ingehamerd. En waarom doet de Heere God dat nou hier zo dan? Waarom zegt de Heere God dat nou 3 keer in een paar teksten? Omdat wij het vaak maar zo moeilijk geloven kunnen dat dat het geval is. Gods kinderen kunnen dat zo moeilijk geloven. Als de nood aan de man is en aan de vrouw. Of aan het echtpaar, aan beide man en vrouw, dat kan ook. Ja, dan kunnen wij soms zo moeilijk geloven dat de Heere ons helpen zal en dat we niets te vrezen hebben. We vrezen dan juist wel. We vrezen misschien wel de ganse dag, wel tijden achter elkaar. Dan is het zo moeilijk te geloven dat je niets te vrezen hebt en dat je door de Heere wel geholpen zult worden. Dan moet het wel inderdaad wel 3 keer en misschien nog wel vaker tegen ons worden gezegd. Vrees niet, ik help u. En het is maar goed dat de Heere God het er dan ook bij ons inklopt. Inhamert. Knoop dat is goed in je oren. Hier vanmiddag. Want het is in het leven echt niet altijd trouwdag. Een trouwdag is een dag van vreugde. En dat mag ook, van feestelijkheid. Maar er zullen ook wel eens andere dagen kunnen komen in ons leven. De roze wolk is ook wel eens weg. Er komt ook wel eens tegenspoed, zorg en kruis van welke aard dan ook. Daar hadden die mensen daar in Babel ook mee te maken. Hen heeft Jesaja op het oog. Zij nemen de toevlucht tot de Heere. Zij trachten op hem te vertrouwen. Maar achter komt zoveel tegenin. Ze worden bespot. Door hun eigen volksgenoten notabene. Die zeggen, nou laten wij toch ook die afgoden gaan dienen. Doe die zo achterlijk. Waarom blijf je aan die God van Israël, die oude God, vasthouden? Laten wij ook nieuwe goden gaan vereren. Ze kregen soms de wind van voren. Ze werden besnauwd, twist, oorlog werd er tegen hen gevoerd. Dat staat er allemaal in de versen er vlak voor, hè? Kijk maar. Zij zullen beschaamd worden, te schande worden die tegen u ontstoken zijn. Hè? Die waren er, mensen die tegen hen ontstoken waren, in toren. Ze zullen als niets worden, de lieden die met u twisten. Ze zullen vergaan, die met u kijven, staat er dan in vers 12. De lieden die met u oorlogen, ja, die zullen als een nietig ding worden, zo belooft Heere God. Maar ze waren er dus wel, hè, die het hen lastig maakten. Toen ze nog in Babel zaten, was dat al zo. En toen ze terugkeerden en de tempel gingen herbouwen, toen was het eigenlijk alsnog erger. Toen waren er de Samaritanen die hen de tempelbouw beletten. Ja, en zeg dan maar eens, vrees niet. Zeg dan maar eens, de Heere helpt ons wel. Dat is soms zo moeilijk, hè. Als alles er tegenop komt, als de golven over je leven gaan, dan denk je wel eens, de Heere heeft me begeven. De Heere heeft me verlaten. De Heere ziet het niet meer. En ik wens jullie zulke dagen niet toe. Allerminst. Ik wens jullie geen tegenspoed toe. Maar we leven wel buiten het paradijs. En we zien het ook op ons heen, hè, dat ook andere mensen dingen hebben waar ze mee moeten tobben. En ja, dat wil dus niet zeggen dat het ons dan bespaard zal blijven. Bepaald niet, hè. Ook ons kan dat treffen. En ja, menig een die hier zit, en vooral degenen die al wat ouder zijn, die zullen daar al volop van mee kunnen spreken. Ja, ik zelf ook wel enigszins, hoor. Wel van mee kunnen spreken dat er ook dingen zijn die tegen zitten. Dingen die je overkomen. En ja, dan is je het vrezen veel nader dan het vertrouwen. Dat is vaak zo. Daarom zegt de Heer God het wel 3 keer tot ons. Als je in de wegen van de Heere wandelt. En er zijn er die met je kijven en twisten en oorlog met je voeren. Er zijn dingen die je zwaar vallen, die moeilijk vallen. Waar je niet tegen opgewassen bent. Hendrik. Bernice. Vrees niet. Ik help u. Dat zegt de Heere. Eens. Andermaal, en nog een keer, hij klopt het er bij jullie als het ware in, ik ben de levende God. Ik ben niet een dove God. Ik ben niet een God, zegt de Heere, die je met pinnen moet vastzetten omdat hij anders omvalt. Ik ben niet een God die ogen heeft maar niet ziet en oren die niet hoort, zoals de afgoden van de heidenen, goud en steen dat zijn. Daar heb je niks aan. Ik steek mijn hand uit naar al degenen die de mijne zijn. Al degenen die me zoeken. En ook in bange en in moeilijke dagen. En die waren er toen voor het volk Israël. Dat wormske Jacobs, dat volkske Israël. Nou, je voelt het wel aan, dat stelt helemaal niks voor. Dat kan het in eigen kracht niet doen. Het is maar een wormpje. Het is maar een volkje van niks. Het is maar een handjevol. Maar niet getreurd. Zegt de Heer, als ik je God ben, en dat wil ik zijn, ik ben de Heer uw God. Hij stelt zich voor, ik grijp uw rechterhand vast. Nu dan, vrees niet, ik help je. En van dat helpen kunnen we ook wel voorbeelden vinden in de Bijbel, tal van voorbeelden. Ik noem er maar één. Jezus. Op de bruiloft te Cana. Toen de nood aan de man en aan de vrouw kwam. Bruiloft bij de wijnhoop. Dat zal vandaag niet gaan gebeuren, denk ik. Bij jullie. Maar toen gebeurde het wel. En dat was een drama. Daar zou jaren later nog in heel Galilea schande van gesproken worden. De wijnhoop. En de bruiloft moest nog dagen duren, duurde 7 dagen in die tijd. Als je dan halverwege zonder wijn komt te zitten, nou dat is gewoon een schande, dat is gewoon een ramp. Maar Jezus was er. Om te helpen. Om daarmee te betuigen, zegt het huwelijksformulier, dat hij de getrouwden altijd wil bijstaan, ook indien men dit allerminst verwacht. Want wie kon nog denken dat daar iets aan te doen was? Wie kon denken dat deze bruiloft nog te redden viel? Maar Jezus was daar. Hij wilde op die bruiloft aanwezig zijn. Om de instelling van zijn vader het huwelijk te eren. Daarom was hij daar met zijn discipelen. En daarom strekte hij ook zijn helpende hand uit. Toen alles in duigen leek te vallen. Hij stak zijn hand uit. Hij hielp met ter daad. Vrees niet. Vrees niet. Ik help u. Zullen we dan, Hendrik en Bernice, niet in de wegen van de Heere wandelen? Ja toch. Als jullie zo dadelijk ja zeggen, dan zeg je niet alleen maar ja tegen elkaar, maar je zegt ook ja tegen God. En dat is eigenlijk ook het voornaamste. Je roept hem er als getuige bij. En als jullie dat van harte menen, ik heb geen reden om te twijfelen dat dat bij jullie zo zal zijn. Als jullie het van harte menen, dat willen wij met de Heere door dit leven gaan. En als dat jullie verlangen zal zijn en blijven al de dagen van je leven, ook wel eens als er aan de boom wordt geschud. Dan mag je weten dat hij het zegt. Ik ben het. De Heer. Uw God. Niet alleen van anderen, maar ook van jullie. Uw God. Zo staat het in de tekst. Dat zegt de Heer. Ik ben de Heer. Uw God. Om zijn zoons Christus wil, zegt onze catechismus, mijn God en mijn Vader. Ja, dat kan alleen maar door Christus. Alleen maar door de tweede persoon van het goddelijke wezen kan het. Hè, dat de Heere onze, jullie, mijn God is. Dat bezittelijke voornaamwoordje. Dat doet het mij. Ik ben de Heere. Uw God. Die uw rechterhand vastgrijpt. Zie je het voor je? Dat de Heere zijn hand uitsteekt. Die tot je zegt. Vrees niet. Ik help je. Wat je ook te vrezen zult krijgen. Vrees niet. Want als ik er ben, dan hoeft er niet meer gevreesd te worden. Men zegt dat die woorden vrees niet 365 keer in de Bijbel staat. Ik heb ze nooit nageteld, moet ik eerlijk zeggen. Maar men zegt dat 365 keer in de Bijbel staat. Voor iedere dag een keer. En hoe moet het dan, dominee, komend jaar als er 366 dagen zijn? Schrikkeljaar? Een dag extra? Nou, dan zal het voor die dag ook wel gelden, denk ik. Dat meen ik wel te kunnen zeggen dan, dat dat ook voor die dag, 1 keer in de 4 jaar, wel gelden zal. Vrees niet. Ga dan als Abraham. In de wegen van God. Mijn liefhebber. Dan ben je ook zaad van Abraham. Dan ben je ook kinderen van Abraham. Ja, want het is niet alleen zo dat de kinderen van Abraham in het Joodse volk zitten. Hè? Ja, daar zitten ze gelukkig ook, hè, zij die wandelen in de voetsporen van Abrahams geloof. Dat zijn de echte kinderen van Abraham. Dat zijn de echte Israëlieten, de echte Joden. Maar ze zijn er ook uit de volkeren. Want zij die uit de volkeren, uit de heidenen, ook in Abrahams wegen wandelen, die zijn ook kinderen van Abraham. Die worden ook voor het zaad gerekend, zegt de Heere God. Jullie zijn ook kinderen van Abraham, als jullie in zijn sporen gaan. En ik ben ook een zoon van Abraham, als ik dat doe. En dan geldt dat woord. Vrees niet. Maar goed, hè, dat de Heere God ons dat zo op het hart brengt. Dat je het niet bij één keer zeggen, laten we zouden doen, misschien kunnen vergeten. Maar als je het nou eens moeilijk hebt, hè, pak dit gedeelte van Gods woorden maar bij. En lees het nog maar eens na. En denk er dan aan, hè, wat we vanmiddag gezegd hebben. Het staat er wel. 3 keer. 1 keer ook in onze tekst. Maar nog 3 keer in hetzelfde gedeelte. Ik help u. Vrees niet dat jullie vertrouwen dan op de Heer. Zoals hij. Dan zul je niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die tegen je kijven en twisten. Maar jij zult niet beschaamd worden. Ik zeg u, vrees niet. Ik help u. En bij hem eens zeggen, ook doen. Daar kun je bij de Heer op aan. Zo waar als dat zijn naam is. Ik ben die ik ben. Amen.